Hallo en hartelijk welkom bij de serie Inspiratie-interviews met moeiteloze managers. Mijn naam is Hessel Frings, coach en mentor van moeiteloze managers en hun teams. In iedere aflevering van deze reeks interviews stel ik je voor aan een echte moeiteloze manager. Een inspirerende persoon die er op een heel eigen en authentieke wijze in geslaagd is leiding te geven en invulling te geven aan het manager zijn. En vandaag spreek ik met Mick Wolters.
Ik zit hier aan tafel bij Mick Wolters.
Ja.
In het ROC Gilde Opleidingen in Roermond.
Ja.
Nou Mick, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je wil meedoen en aan de interviewreeks.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Misschien kun je je in het kort even voorstellen aan de luisteraar.
Ik ben Mick Wolters, ik ben 59 jaar jong. Ben verknocht aan het middelbaar beroepsonderwijs. Getrouwd, ik heb 3 kinderen en een kleinzoon inmiddels. En ik zit vanaf 1981 in het onderwijs.
Oké.
Ja.
En hoe is het zo gekomen?
Ja, hoe is het zo gekomen?
1981 klinkt voor veel luisteraars misschien al heel lang geleden.
Ja.
Maar je kunt me vast nog wel vertellen hoe die stap is gezet.
Nou, ik was eigenlijk van plan om iets in de sport te gaan doen. Dus ik wilde de sportacademie gaan volgen. Maar daar ben ik uitgeloot. Er waren toen veel te veel aanmeldingen. In de eind 70er jaren. En iets wat ik nooit had verwacht, want ik was wel klaar met school. Is dat ik een lerarenopleiding ben gaan volgen in Nijmegen. Ik heb Nederlands gestudeerd. En op enig moment ben ik aan de slag gegaan in een tijd dat er niet veel vacatures waren.
Ja, jaren 80.
Jaren 80. Ik heb 3 of 4 sollicitatiebrieven gestuurd en ik kon op gesprek bij de MTS in Heerlen en bij het MBO en DGO in Weert. En ik kon op beide plekken beginnen en ik ben heel blij dat ik in Weert ben begonnen, want dat was een ontzettend leuke school.
Oké, en dat was als leraar Nederlands?
Als leraar Nederlands, jong broekie. De meeste studenten waren, ik denk net een paar jaar jonger dan ik was. Ik vond het reuze interessant. En eigenlijk vind ik het nog heel erg leuk dat ik toen voor het onderwijs gekozen heb en er niet meer ben weggegaan.
Ja, ik denk dat best wel veel mensen nog vinden het soms lastig om voor een groep te staan. Hè? En ik kan me dat zo voorstellen, als je als jongen, zeker als jong mannetje voor een klas komt te staan, dat best spannend is. Hè?
Spannend, uitdagend. En met name als je beginnend docent bent, dan weet je, je maakt alle klassieke fouten die je kunt voorstellen. En het is met name, als je praat over managen, het is met name het managen van een proces met 28 pubers in een klas waarbij leren niet voorop staat en toch heel belangrijk is om vervolgens die jongelui iets bij te brengen, niet alleen in hun eigen ontwikkeling, maar natuurlijk ook op het gebied van Nederlands. Dus dat vind ik ook wel reuze interessant.
Misschien is dat inzicht, als je dat hebt op die jonge leeftijd, al heel wat waard. Hè? Dat je,
ja, volgens mij ben je, ik zeg altijd, je bent voor het onderwijs geboren. Je kunt nooit leren om met onderwijs in te gaan. Je kunt alleen maar beter worden, laat ik het even zo stellen. Mensen die geen affiniteit hebben met onderwijs, met overbrengen van informatie aan jongeren van een bepaalde leeftijd, die zullen dat ook nooit gaan leren. Dus ik denk dat je wel een beetje in de wieg gelegd moet
zijn. Het moet in het bloed zitten.
Ja. Het moet volgens mij in het bloed zitten, wil je voor jezelf, maar ook voor de omgeving succesvol zijn.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd. Ja.
En komt het in jouw familie voor? Nee. Is dat het in jouw bloed zat? Of je bent,
ik heb het nooit geweten, maar ik heb het wel ervaren. Ik vond het eigenlijk vanaf de eerste dag gewoon heel bijzonder en heel leuk om... weet je, de klassieke opmerking die mensen maken in een sollicitatiegesprek ook nu. Als je vraagt van waarom kies je voor het onderwijs, dan zeggen ze ja, ik heb iets met jongeren. En deze tijd vind ik dat heel lastig, die uitspraken, want dan moet je voorzichtig mee zijn in een tijd van Me Too en weet ik wat allemaal.
Ja.
Ik snap wel wat mensen bedoelen. Je moet iets toe willen voegen aan het leven van de ontwikkeling van
affiniteit met het leven, met de jonge levens, zeker.
Ja. Ja, en daarbij geldt gewoon respectvol met mensen omgaan, luisteren. Het zijn een aantal gewone kenmerken die je in je moet hebben om überhaupt die stap te kunnen zetten. Ja.
Nou, dat was voor de klas. Inmiddels zijn we een paar jaartjes verder. Ja. En dan sta je niet meer voor de klas.
Nee.
Wat doe je in je huidige rol?
Ik ben directeur bij gildeopleidingen, waarbij ik de sector economie mag aansturen. De sector economie is 2500 studenten. Verdeeld over een vijftal locaties in Midden- en Noord-Limburg.
Mm-hmm.
170 man personeel zo ongeveer. Een heel dynamisch onderdeel van een ROC, waarbij financiële opleidingen, commerciële opleidingen, handel, veiligheid, optiek en de brede opleiding niveau 2 onder andere tot mijn domein horen. Dus heel afwisselend.
Ja, heel breed ook. Hè?
Heel breed.
Ja, want ik denk dat misschien onze leeftijdsgenoten, dat maar zo zeggen, nog wel de MEA ook kennen van vroeger. Ja, hè? Ja, of de middelbare detailhandelschool.
Ja, precies.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook waar dit bij hoort. Maar ook nieuwe dingen.
Nieuwe dingen, maar dat maakt het ook heel erg interessant. Je komt, onze studenten werken in alle bedrijven. Dus van een ziekenhuis tot en met in een technisch bedrijf.
Mm-hmm.
Dus in het kader van je relatiemanagement kom je dus ook overal en ergens. Dat vind ik ook wel de leuke uitdaging aan mijn beroep.
Okay.
Het is elke dag anders.
Interessant. Nou, ja. Ik kan het ook aan je zien. Dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Maar het enthousiasme, dat herken ik eigenlijk iedere keer als ik jou spreek. Dan zie ik dat weer terug.
Ja.
Nou, heb je de overstap gemaakt van het lesgeven naar het leidinggeven?
Ja.
En daar zou ik het dus met je over willen hebben.
Ja, dat kan.
Kun je nog herinneren wanneer dat was, jouw eerste leidinggevende baan?
Ja. Het is eigenlijk een vrij traditionele aanloop geweest. Nogmaals, ik ben in 1981 begonnen als broekie docent in Nederland. Ik had geen ambitie om manager te worden.
Mm-hmm.
Want ik vond het gewoon leuk om voor de klas te staan.
Ja.
En op enig moment kwam er een decanenfunctie vrij. Dat was, ik denk ergens in 1988,
mm-hmm.
Van de MEO in Weert, de jonge MEO-opleiding. Ik heb gezegd, dat vind ik wel een leuke baan. Dus dat heb ik toen een aantal jaren gedaan. En in 1991...
En als decaan ben je een soort beroepsadviseur?
Ben je een adviseur, help je studenten bij het maken van hun keuze of ze de commerciële richting op, de financiële richting op willen. Dus dan ben je al bezig met een extra loopbaanondersteuning van jongeren. Maar dat deed ik gewoon naast mijn docenten, maar dan krijg je een aantal taakuren voor,
precies.
Zoals dat ging. En in 1991, toen kwam er een vacature van adjunct directeur MEAO in Weert.
Mm-hmm.
Het was niet echt mijn doel, dat zei ik net al, maar op enig moment, zoals de dynamiek in zo'n team gaat, werd ik daarop gewezen.
Mm-hmm. Okay.
Ik heb toen gesolliciteerd. En uiteindelijk ben ik de jongste MEO-adjunct-directeur volgens mij van Nederland geworden.
Ja, want je was nog geen 30 denk ik op die tijd. Net 30.
Het was wel een heftige periode, moet ik zeggen. Want ik werd adjunct-directeur, dus zeg maar even leidinggevende vanuit een eigen team.
Mm-hmm.
En dan zie je dat je op dat moment dat je in zo'n managementfunctie terechtkomt, ook voor jouw collega's die je denkt kennen, een hele andere rol komt. En dat vond ik wel heftig. Dat vond ik wel wennen. Ik was niet opgeleid tot manager, maar ik werd opeens manager.
En je werd manager van jouw oud-collega's?
En ik werd manager van mijn oud-collega's,
Okay.
Ja. Ik moet je zeggen dat dat heeft wel wat kruim gekost in die tijd.
Okay.
Maar uiteindelijk ben ik er goed uitgekomen.
Dan gebeurt dat wel vaker, hè? Ze proberen, sommige organisaties kiezen er dan voor om iemand dan een manager van een andere afdeling te maken, als die mogelijkheid er is.
Ja.
Maar als je daarop terugkijkt, wat zou je anders gedaan hebben? Of wat zou je nou eigenlijk misschien nu gedaan hebben om daar...
Nou ja, weet je, de organisaties, de schoolorganisaties van tegenwoordig zijn veel groter. Het zijn hele logge organisaties geworden die over meerdere locaties verspreid zijn. Dus de mogelijkheden die wij nu als ROC hebben om mensen met ambitie voor managementfuncties ergens te positioneren, zijn anders dan toen als kleine zelfstandige school.
Snap ik,
als je dan carrière wilde maken, dan was het voor de hand liggend dat je dat in je eigen school deed.
Ja.
Het alternatief zou zijn dat ik bij een andere school zou gaan werken, omdat ik de ambitie had om een managementfunctie te komen.
Ja, zo was het niet. Hè?
Nee, dat was mijn keuze niet, want ik vond het een ontzettend leuke school, leuke collega's. Ik werd daar ook door geïnspireerd. Ja. Ik moet je wel zeggen dat deze ervaring voor mij ertoe heeft bijgedragen dat ik nu in de adviserende zin mensen die echt ambitie hebben binnen mijn sector om in een managementfunctie te gaan, dat ik ze ook zeer streng afraad om dat vanuit het eigen team, binnen het eigen team te doen.
Ja, om te voorkomen dat het problemen oplevert.
Ja, je krijgt daarmee niet de, zeg maar, de objectieve ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je wordt eigenlijk gezien als je leider vanuit je eigen roedel. Ja. En dat is gewoon heel erg lastig.
En als je dan één tip zou mogen geven aan iemand die dat misschien wel mee gaat maken, wat zou je dan...
Zorg voor de goede aanloop. Zorg ervoor dat je in eerste instantie een goed beeld krijgt van datgene wat je moet gaan doen. Loop mee, oriënteer je, ben nieuwsgierig naar de functie. Ik weet dat heel veel managers het ook leuk vinden om jonge aankomende managers iets van hun eigen ervaring te vertellen. Om een soort van coachende rol te komen.
Precies.
Ik denk dat er best veel managers zijn die denken dat ze kunnen doorgroeien naar manager, maar zichzelf daarbij ook wel overschatten. En uiteindelijk levert dat voor jezelf en ook voor de organisatie, maar vooral ook voor jezelf, geen positief toekomstbeeld.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, zeker als je de manager wordt van het team waar je zelf al lid van was, dat je misschien de overtuiging hebt dat je wel weet hoe het in elkaar steekt, hè? Dat je de omgeving wel kent, waardoor je perspectief die verandert.
Precies, kijk, de keuze die je moet maken is, wil ik managen of wil ik iets gaan vertellen vanuit mijn eigen team? Ja. Word ik een soort van teamleider? Ja, daar zit wel een groot verschil in, en zeker in deze tijd waarbij het gaat om je bedrijfsvoering, waarbij het gaat om andere dingen dan alleen maar je team aansturen. Ja. Dus ik denk dat het een keuze is die je heel bewust moet maken, waarbij de omgeving niet zo'n grote rol speelt, maar je taken en verantwoordelijkheden vooral bij je moeten passen. Zelfs wat ik net in het begin zei, als je kiest voor het onderwijs, dan, dan moet het in je bloed zitten.
Mm-hmm.
En als je wil gaan managen, dan moeten er toch bepaalde genen zitten die dat ook mogelijk maken.
Ja.
Want je kunt alles leren, maar niet alles.
Oké, een beetje cryptisch antwoord. Ja.
Ja.
Maar had jij toen hulp?
Nee.
Dus jij moest het echt op eigen houtje allemaal uitvinden en uitzoeken?
Ja. Dat past ook misschien wel bij mij. Ik ben een redelijk autodidact op dat gebied. Mm-hmm. Ben ik misschien ook wel heel erg eigenwijs voor.
Dus er zijn wel eens mensen geweest die iets wilden leren, maar dat was niet altijd even makkelijk misschien.
Nee. Dus wat... Wat mijn schoonvader vertelde altijd, als je valt, hè, dan moet je gewoon opstaan, je knieën afpoetsen en weer doorlopen. En soms een schrammetje kan geen kwaad, dan weet je in ieder geval dat je de volgende keer voor die tegel uit moet kijken. Dus door vallen en opstaan leer je volgens mij het meeste. Je moet ook fouten durven maken, ook als manager. Mm. Zorgen dat ze niet cruciaal zijn, dus je moet wel zorgen voor een backup. Maar misschien had ik toen... zo'n aanloop om mee te lopen met een ervaren manager. Misschien had ik dat moeten doen.
Ja.
Niet om te
kopiëren.
Precies,
wel de hulp te zoeken die je nodig hebt.
Ja. Ik vind wel dat je authentiek moet blijven. Vooral jezelf moet blijven. Kijk, het gevaar van leren managen is dat je gaat kopiëren.
Ja.
Dat je een soort van evenbeeld wil hebben of creëren van een manager die je goed vindt.
Okay. Hoe heb jij dat aangepakt om te ontdekken wie de echte Mick de manager is?
Ja, weet je, het is misschien heel erg cliché wat ik nou zeg, maar ik heb wel een kringetje om mij heen gecreëerd van mensen die ik vertrouw, die ik nog steeds heel hoog heb zitten en die ik ook feedback vraag.
Okay.
Formeel, informeel feedback vraag, niet zozeer om te bevestigen, maar veel meer om mij te voeden ten aanzien van de dingen die ik beter kan doen. Dus ik denk dat het goed is voor een manager om een soort van kritische massa om je heen te creëren voor mensen die je gewoon in vertrouwen kunt nemen.
Ja.
En daar ben ik heel blij mee dat ik een aantal van die mensen heb gehad.
Ja.
Zo heb ik dat gedaan.
Dat is ook een mooie tip, hè? Want we zien juist vaak, ook bij organisaties, dat managers mensen om zich heen verzamelen,
ja,
die het juist met ze eens zijn. Hè? De zogenaamde ja-knikkers.
Ja.
Zeker in de top van organisaties, waardoor er heel weinig feedback komt. Hè?
Ja, dat moet je vooral doen als je manager wil zijn zonder eigen verantwoordelijkheid te willen dragen. Ja. Dus als je authentiek bent, bij jezelf blijft. Weet je, mensen kunnen je alleen maar beoordelen op datgene wat je bent en hoe je bent.
Mm-hmm.
En niet welk kunstje dat je uitvoert. Ja. Want ja, volgens mij hou je dat niet lang voor.
Nee, dat is misschien meteen de gedachte die door mijn hoofd schoot. Als we dan fast forward zeg maar naar 2018 gaan. Hè,
ja.
En inmiddels zijn dat heel wat leidinggevende jaren.
Ja.
Dat had je ook vast niet vol kunnen houden als het een trucje was geweest. Hè, of het
nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Ik ben er niet trots op. Ik vind wel heel mooi dat ik het binnen deze organisatie heb mogen ontdekken om een aantal managementfuncties te kunnen doen.
Mm.
Ik bedoel, ik heb binnen deze organisatie nu en alle voorgangers van de fusiepartners steeds weer door allerlei tests die ik heb moeten doorlopen, assessments die ik heb moeten doorlopen, om weer in de nieuwe organisatie een plek te krijgen, heb ik wel een aantal posities gehad.
Mm.
Die in de afgelopen 30, 35 jaar niet hetzelfde zijn geweest. Dus ik heb ook een lijnfunctie, ik heb een staffunctie. Ja. Ik heb overal leiding mogen geven, veel ervaring opgedaan. En ik hoop dat ik ook nog de mogelijkheid krijg om de ervaring die ik de afgelopen 30 jaar heb opgedaan over te kunnen dragen aan een nieuwe mik of iemand anders die dat gaat doen. Want daar zijn we in het onderwijs niet sterk in, vind ik. Het is vaak zo, je doet je ding, dan houdt het op, komt de nieuwe en die mag weer de kast opentrekken om te kijken wat erin ligt. Terwijl je daar denk ik heel goed op kunt voorbereiden.
En je laat het eigenlijk een mooie les ook voor de organisatie, hè? Voor de opvolgers eventueel. Ja. Je maakt gebruik van al die kennis en ervaring.
Ja.
Op het moment dat jij straks weer wat anders gaat doen.
Ja.
Laat het niet zomaar wegglippen.
Ja, weet je, en als duidelijk is waar je leerpunten zijn, kun je ook heel gericht gaan zoeken naar een training, een scholingstraject of gewoon een coaching waar je af en toe nog eens een beetje de puntjes op de i kunt zetten.
Ja, eigenlijk wel mooi wat jij ook zegt, hè, door die jaren heen dat die organisatie verandert, dat er ook steeds weer eikpunten voor jou zijn geweest, hè, in een assessment, in gesprekken, et cetera, om weer te zien van, hé, zit ik nog op het goede spoor? Ga ik de goede richting uit? Zit ik op de goede plek? Ja, dat is natuurlijk nooit een ononderbroken lijn die maar recht doorgaat.
Nee. Nee, en op enig moment komt natuurlijk de vraag die aan mij gesteld werd van, heb je enig idee waarom de dingen goed gaan?
Mm-hmm.
Waar dat aan ligt? Of fout gaan?
Mm-hmm.
Waar dat aan ligt? Dus ik heb een aantal jaren geleden gekozen voor een studie. Dat was volgens mij de eerste sinds jaren. Ik heb toen een aantal dingen bij Nijenrode gedaan. En heb daar ontdekt dat het nog beter kan, maar ook ontdekt waarom sommige dingen gaan zoals ze gaan.
Oké, okay. Dus een stukje van het onbewuste naar bewust gebracht.
Ja. Ja.
Oké, okay. En kun je daar iets van terughalen wat in jouw succesformule zit, zeg maar?
Ja, het lijkt of blijkt dat ik goed ben in organisatieverandering en cultuurverandering. En dat daar bepaalde zaken liggen die ik aanpak. Vanuit natuur aanpak, die uiteindelijk ook tot succes wil ik het niet noemen, maar dat vind ik zo overdreven.
Ja, die wordt tot de verandering die.
Die toch je krijgt daar ook een soort van theoretische bevestiging bij, dat er allerlei systemen zijn die je kunt gebruiken om uiteindelijk tot een bepaalde verandering te komen. Dat vind ik wel leuk om
Hey, als we er zijn natuurlijk heel veel teams geweest waar je leiding aan hebt gegeven de afgelopen jaren.
Ja.
Is er nou nog één team bijgebleven waarvan je denkt van, hey, dat was toch eigenlijk wel echt een mooie periode of een misschien wel een succesverhaal of iets waar je even zegt, dat is uniek geweest.
Nee, ik kan geen specifieke team noemen. Ik denk dat elke periode in mijn management loopbaan, carrière wil ik het niet noemen, wel zijn eigen, hoe moet ik dat zeggen, zijn eigen kleurtje heeft gekregen.
Mm-hmm.
Ik vond het heel erg mooi. Ik ben in de tussentijd ook directeur geweest van de locatie in Weert. Dus locatiedirecteur. Daar had je gewoon op één locatie, in één gebouw, de leiding over alle medewerkers in dat gebouw en studenten in dat gebouw. Dat geeft wel een soort van familiegevoel. Ja. Daar heb ik wel warme herinneringen aan. Mm-hmm. Tegelijkertijd vind ik de organisatie Gildeopleidingen met zijn 11.000 studenten ook wel heel dynamisch en uitdagend. Alleen daar worden andere kwaliteiten van de manager verwacht.
Ja, dat is heel anders dan op één locatie alles.
Ja, in de oude MTS waar de directeur elke dag over de 3 verdiepingen de gang doorloopt en zichzelf laat zien. En een soort van respect afdwingt doordat hij er is. Ik loop nu niet meer over de gangen door de 5 gebouwen. Vind ik wel heel erg jammer, want ik heb wel iets met mensen.
Maar goed, dat weet de kijker of de luisteraar misschien niet, maar wij zitten nu in Remond.
Ja.
We hebben het over 5 locaties.
Ja.
Dus het is al praktisch gezien onmogelijk om het op die manier te doen.
Ja, maar ik zou het wel graag anders willen. Ik wil wel ook daadwerkelijk die feel. Ik ben niet van het bureaubaan. Ik wil wel heel erg graag ook met mensen in de ogen kijken en met ze praten over de dingen die hun bezighouden. Okay. Alleen kan dat niet.
Zo even kijken dan naar het huidige team. Hè? Ja. Je bent, ik geloof een jaar of 3 geleden.
Ja, 4 inmiddels.
4 als directeur economie gestart in deze rol. Ja. Toen trof je een team aan. Hè? Want dat heb je niet samengesteld, neem ik aan. Dat was al actief. Hè?
Ja.
Hoe pak je dat dan aan als je zo bij een team komt? Het is ook, misschien nog even als toelichting, dit is een management team waarbij jij teammanagers aanstuurt die zelf allemaal weer een of meerdere teams met docenten aansturen.
Ja. Hoe pak je dat aan? Ik heb mijzelf het plan destijds voorgenomen, want het ging niet goed met deze sector, laat ik het even zo stellen. En ik geloof er niet in, ik geloof er nog steeds niet in, dat dat te maken heeft met weerstand bij mensen. Intrinsieke behoefte om dingen fout te laten lopen. Dus ik heb ook aangegeven, ik wil eerst beluisteren wat er niet goed gaat, vanuit de individuen, tot aan de organisatie en de uitvoering toe. En vervolgens daar mijn plan uittrekken, met een voorstel komen en daaraan gaan werken. En dan kom je tot de conclusie dat mensen of onzeker zijn over de toekomst, of niet gelukkig zijn in hun baan, of nog zoekende zijn naar wat ze wel en wat ze niet kunnen verbeteren om die volgende stappen te kunnen zetten. Nou, daar zijn we nu 4 jaar mee bezig. Daar hebben we ook jou als succesvol begeleider in mogen ervaren.
Ja, dank je.
Ja. Ja, dat mag ook gezegd worden. Je hebt daar zeker een belangrijke bijdrage aan geleverd. Om dat team tot team te smeden en niet een team te maken met 7 dezelfde managers. Mm-hmm. Er is ook wat verloop geweest. Mensen die hebben een andere baan, een andere functie gezocht of een andere plek gekregen om zich daarin te verbeteren. Dus ik ben van de dynamiek, ik ben van het ontdekken, maar vooral ook het doel stellen van waar we uit willen komen.
Ja, ja.
En ik ben niet snel tevreden. Dus de puntjes op de i zetten, dat blijft voor mij.
Ja, maar er zit ook wel ambitie in om echt het boel vooruit te helpen.
Ja, en de menselijke maat vind ik belangrijk. Kijk, ik kan wel iets vinden, maar als mensen niet in staat zijn om dingen te doen. En daar ook duidelijk in zijn dat ze dat niet kunnen, dan wil ik ze ook helpen om op een respectvolle manier een andere taak te gaan uitvoeren. Ja. Of ze te helpen.
Ja, daar zit natuurlijk een dynamiek in. Hè? Van je, aan de ene kant hoor ik je zeggen, leg de lat hoog, hè?
Ja.
Ambitie, willen resultaat behalen.
Ja.
En ik kijk ook of mensen in staat zijn om dat te doen. Hè?
Ja.
Dus dat blijft continu zoeken van, hey, waar ligt ons... waar ligt onze top, zeg maar.
En vooral continu de vraag stellen, wat heb je nodig?
Ja.
En als mensen niet zeggen wat ze nodig hebben, kan ik ze ook niet helpen.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk lastig. Maar daar ben ik redelijk duidelijk in.
Ja, waarbij je vaak merkt dat mensen die vraag best lastig vinden om te beantwoorden. Hè? Dat vraagt ook wel wat om in zelfonderzoek, om daar een goed antwoord op te krijgen.
Ja, maar ze vinden het lastig om die vraag te beantwoorden naar hun eigen leidinggevende.
Mm-hmm.
Maar ze vinden het minder lastig om die vraag te beantwoorden naar bijvoorbeeld een coach of iemand die het traject begeleidt.
Ja.
Dus de drempel wat lager. En ik denk dat mensen ook vanuit een bepaald vertrouwen daar eerder tegen zeggen van, weet je, ik loop vast of het gaat niet goed.
Ja. Nou ja, we weten allemaal dat het onderwijs de lijstjes aanvoert, ja, hè, als het gaat om burn-out, stress, ja, uitval.
Ja.
Dus dat zal hier waarschijnlijk ook niet zo vreselijk veel anders zijn, over heel geldig gesproken.
Nee, weet je, en studenten veranderen niet. De jongeren van 16, van 1981, zijn precies hetzelfde als de jongeren van 16 van 2018.
Ja, ja.
Maar onze omgeving verandert, de druk op die jongeren verandert. En dat vraagt natuurlijk van docenten ook hele andere skills.
Ja.
En daar zijn ze niet altijd toe uitgerust.
Ja.
En we vergeten ze vaak ook daarbij te helpen. Dus daar moet je alert op zijn, denk ik.
Want als dat niet gebeurt, kan dat leiden tot, tot alle mogelijke problemen.
Ja, dat klopt.
Oké, nou, als je nou eens even terugkijkt over die hele periode, hè, want we gaan langzaam weer naar de afronding toe. Zijn er dan een aantal dingen bij je verhangen dat je zegt van, nou, dat zouden toch wel mijn top 3 tips of lessen zijn, waarvan ik zeg van, nou, die zou ik aan iedere manager, misschien startende manager of willen meegeven? En waarbij je al gezegd hebt van, ja, je moet het op je eigen manier doen.
Blijf alsjeblieft authentiek. Hè. Kwetsbare manager is geen slechte manager. Tot op een bepaald niveau, denk ik.
Mm-hmm.
Dus ik vind het zelf heel belangrijk om jezelf te blijven. Ik ben in het weekend niet anders dan dat ik op het werk ben.
Ja.
Wordt regelmatig bevestigd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zichtbaar en tastbaar bent voor je medewerkers. Dat mm-hmm. ze in ieder geval weten dat je er bent.
Ja, dat je deur af en toe open staat.
Dat de deur af en toe open staat. Dat ze een vraag bij je neer kunnen stellen. Maar dat ze ook af en toe kritiek van je mogen verwachten.
Mm-hmm.
Maar dat je ook duidelijke doelen stelt. Dat is voor manager vaak lastig. Ik vind dat vaak lastig. Hoe duidelijk moet je een doel stellen? Maar ik bedoel, dat is ook een uitdaging voor elke manager. En je moet, denk ik, accepteren dat je niet alles kunt. Dus okay, dat je
ken
zeker
je eigen beperkingen.
Moet, ja, ken je eigen beperkingen en zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt. Die je kunnen aanvullen, begeleiden, ondersteunen om uiteindelijk wel de stappen te kunnen zetten.
Mooi, ja.
En, dat vind ik vind het een fantastische baan.
Nou, dan wil ik jou hartelijk danken, Mick, voor jouw bijdrage. Het zijn hele mooie tips.
Goed zo.
Ik zal ze er straks nog onder onderschrijven in de samenvatting.
Ja.
Nou, nogmaals dank voor je bijdrage en heel veel succes.
Oké.
Hartelijk dank voor het luisteren naar deze wederom inspirerende aflevering van de reeks interviews met moeiteloze managers. Ik wens je heel veel succes toe met het toepassen van de tips die je hebt gehoord. En als je vragen of reacties hebt, dan hoor ik die ook heel erg graag. En zeker jouw ervaringen met het toepassen van de tips. Tot binnenkort voor de volgende aflevering.